106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Hartelijk welkom, dames, heren, luisteraars thuis hier. Hartelijk welkom bij dit uurtje van en voor alle Delftenaren. En wij doen dit met nieuws uit de kerken voor iedereen hier. En vandaag dan gaan we er weer een hele mooie uitzending van maken. En we hebben naast mij heb ik al zitten Wim Walraven.
Ja.
En Wim die is helemaal betrokken bij de bezinningsactie van de Protestantse gemeente Delft.
Inderdaad.
Ja, maar wat gaan we nou
voluit.
Ja, dan gaan we wat bezinnen gaan we dan. Dus nou, dan gaan we eens even kijken van wat doen we nou precies met dat bezinnen. Dat heeft te maken met die 40 dagen voor Pasen, heeft dat van alles mee te maken. Dus daar gaan we met Wim over praten. En we hopen dat hij strakjes nog aanschrijft Pieter-Jan Rodenburg. En Pieter-Jan Rodenburg is een van de werkers in Teest. En Teest, dat is een christelijke gemeenschap die zit achter de Markerskerk. Even welke straat is dat, Wim?
Roland... Holslaan.
De Roland Holslaan. Je moet een beetje zoeken tussen de Albert Heijn van de Vierhoven. En als u dan zo rijdt naar die Markerskerk, dan komt u ineens komt u tegen. Nou, daar is Pieter Rodenburg werkzaam erbij. Maar hij zal het ook een beetje nieuw zal die dat doen. En we zullen met een beetje napraten over die inspiratieavond die er in januari geweest is. En kijken wat voor dingen daar allemaal naar voren kwamen. Nou, en we gaan praten met Wim Walraven. Wim, we zijn hier bezig met een bezinningsactie van de Protestantse gemeente,
ja, inderdaad.
Ja, precies. En een bezinningsactie die noemen wij in de 40 dagen tijd. Maar wat houdt nou precies het bezinnen eigenlijk in van zo'n bezinningsactie?
Eerst even, ik denk dat het is een beetje de protestantse tegenhanger van de vaste actie.
Ja.
En
de katholieke kerk hebben ze een vaste tijd en een vaste actie. Wij noemen dat dan een bezinningsactie.
Wij noemen het bezinningsactie. Vroeger heeft het kort geheten soberheidsactie.
Oké. Okay.
En het idee erachter is dat je in die tijd vooral nadenkt over wat Christus heeft gedaan. Ja. Die deed zijn hele leven alleen maar het dienen. En hij zei ook, je moet God lief hebben als je naaste.
Ja.
Of als je bovenal en je naaste als jezelf.
Ja.
En toen gaf hij aan die schriftgeleerde, die vroeg, ja, maar wie is mijn naaste? En die vraag hoor je nog steeds.
Ja.
En toen zei hij dat verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Ja.
En de priester ging voorbij, de leviet ging voorbij.
Ja, en die Samaritaan die werd...
En die heiden,
voor
die pakten hem op.
Die het niet helemaal kennen, werd die Samaritaan, die ging op weg, ging die. En die werd met stokken werd hij geslagen. En toen liep een priester en een... En de schriftgeleerde liepen voorbij.
Ja. En dan verderop, tegen het laatste avondmaal, dan zegt hij op een gegeven moment dat het in de wereld gaat om macht. Koningen die de baas zijn en waar iedereen die koning moet dienen. En hij zegt, je moet niet, zo moet het bij jullie niet zijn. Je moet de oudste moet de jongste dienen. En de belangrijkste moet ook dienen.
Ja, dus het gaat...
Onder elkaar moet je dienstbaarheid hebben. Hè? Barmhartigheid.
Dus met die bezinningsactie gaat het vooral ook over het bezinnen over dienstbaarheid. Je dienstbaar opstellen. En kijken hoe dat in de wereld zijn. Maar ook die verhoudingen van macht. En soms ook die onmacht. En
hoe dat zit. En daarnaast, ja, je zou zeggen, we hebben dan de naam soberheids...
Ja?
Maar ik heb gisteren nog...
Heeft dat sobere mee te maken dan?
Nou, dat is dus dat je je inhoudt met dingen en dat je... Nou ja, veel mensen zeggen, ik drink geen alcohol in die periode. Dan is dat een offer, als het ware.
Ja.
Maar het is wel een beetje een makkelijk offer, hè?
Ja.
Want je houdt het geld ervan in je zak.
Ja.
Dus je wordt er alleen maar beter van als je stopt met alcohol. Ja. En als je minder vlees eet, precies hetzelfde. Nou, dus gisteren heb ik in de afkondigingen meegegeven dat naast die soberheid moet je ook gul zijn. Gul voor die vluchteling, die geen familie heeft en ze graag wil zien. Voor die arme om de hoek die graag een dagje uit wil. Of die getraumatiseerd is en de kinderen wegjaagt. En die kinderen moeten een dagje uit kunnen. En daarnaast in die sloppenwijken aan de andere kant van de wereld. Daar zitten ook kinderen die daar tussen criminelen zitten, tussen prostituees. Die onderworpen zijn aan corruptie. In onzekerheid hebben over hun huis soms. Want de overheid die zegt op een gegeven moment, ik wil die mensen hier niet meer hebben. En die walst zo een stuk van zo'n sloppenwijk down en wegwezen. Dat soort dingen.
Dat soort dingen. Dus het gaat om het nadenken over hoe Jezus voor die mensen opkwam en hoe die ze diende.
Ja.
Het gaat ook juist om de mensen die het juist zo moeilijk hebben. En om daar juist voor in te staan.
Ja. En dan zeg ik, ik vraag dan eigenlijk de hele tijd aan mezelf. Of eigenlijk zeg ik soms tegen mezelf, je naaste als jezelf. En soms zeg je erbij, vandaag even niet. Nee. Ja. En
maar dat is dan niet goed.
Kijk, ik moest denken aan Martinus, Sint Maarten.
Ja.
Die kwam bij de poort langs van een, ik geloof Orléans. En daar zat een bedelaar die niks had in de kou. En hij pakte zijn mantel, hij was soldaat, meen ik. Ja. En hij sneed de helft van die mantel af. En geven wij de helft.
Ja.
Geven wij als we... We hebben 10 overhemden in de kast. Maar we geven er geen 5 weg. En we kopen er liever nog eentje bij. En dat...
Dus delen wij dan eerlijk met onze rijkdom die wij hebben?
Ja. Ik heb wel eens gezegd in een kleine vergadering.
Ja.
Dan werd er gezegd, er is een collecte gehouden. En dat was een prachtige opbrengst. Laten we zeggen 1000 euro.
Mm-hmm.
En dan zeg je ja. En dan kijk je soms in het blad. En dan zie je, de andere wijk had toch duidelijk minder. En dan heb ik 1 keer gezegd, we moesten ons schamen. Ja. 1000 euro. En dat vinden we veel. En die mensen die we uitsturen, die we vanuit de thuisfrontcomité's wegsturen, die hebben 60.000 euro nodig om rond te komen en hun werk te kunnen doen.
Ja. Dus, nu zijn we bezig met zo'n bezinningsactie, maar het gaat ook om een actie, gaat het erbij. Dus wat heeft dan het actiegedeelte ervan?
Dat is wel wat beperkt.
Ja.
We hebben dan, we hadden vroeger een keer aan het begin van de actie een avond waarin de hele gemeente van Delft, alle wijken, werden gevraagd te komen kijken. En dan zouden de projecten ook gepresenteerd worden. En daar kwamen elke keer maar een paar mensen. De laatste keer dat we het deden, waren daar, 5 mensen echt uit de gemeente.
Okay.
En de Centrale Kerkenraad was ook voor een deel van de avond aanwezig. En dat was het. En toen hebben we ook gezegd, hoe brengen we dit voor het front weer?
Yeah.
En daar is die startdienst uitgekomen. Dat is nog maar 6 keer gedaan tot nu toe.
En die startdienst die was afgelopen zondag, was die. En in die startdienst werden de projecten van de bezinningsactie werden dan gepresenteerd.
Ja.
Er waren sprekers erbij. En kan je in het kort uitleggen welke projecten zijn er dit jaar? Nee.
Dit jaar hebben we voor het buitenlandproject. We hebben dus een buitenlandproject en 1 of 2 binnenlandse projecten.
Mm-hmm.
En het buitenlandproject is dit jaar een extra klaslokale voor kinderen in de sloppenwijk in Nairobi. De sloppenwijk Kawangware. Waar zeg maar op een heel klein oppervlak zo'n tegen de 200.000 mensen zitten.
Ja, ik hoorde dat. Ik denk, dat is op zo'n klein oppervlak, maar dat is het dubbel is dat ongeveer van wat wij aan inwoners in Delft hebben.
Ja, en dat zit op een paar vierkante kilometer een hutje met je op elkaar.
Ja.
Tussen de huizen kun je nog net doorlopen, huizen hutjes.
Zijn van de golfplaten
daken
en
stukken textiel.
Ja.
Eén kamer waarin gegeten, geslapen en geleefd wordt.
Ja.
En nou, het grappige is, je ziet dus op de foto's dat die kinderen die we op die foto hadden geplaatst,
ja,
dat die met warme kleding lopen. En ik, ja, als ik naar, ja, als we over zo'n land moeten schrijven, dan ga ik het hele land een beetje verkennen.
Ja.
Niet echt daarheen, maar ik.
Het is warm genoeg daar, zou ik denken.
Je zou zeggen, het is tropen, vlakbij het Evenaar. Ja. Maar het ligt op 1700 tot 1800 meter hoogte. En ook in de tropen merk je dat. Dus ik zag in het koude seizoen dat het de maximumtemperatuur maar net even boven de 20 komt. En 's nachts, ja, gaat die tot dicht tegen de 10 graden.
Ja.
Dus ja, dat zijn dan typische dingen, ja, die je in zo'n land tegenkomt. Terwijl het in het noorden woestijnachtig is.
Ja. Is het voor die kinderen heel gewoon om naar school te gaan?
Nee, beslist niet. De scholen, als ze er zijn, zijn ze overvol. En soms, deze mensen die hebben maar heel veel, hebben niet meer dan $1 per dag te besteden in geld. En sommige scholen, daar moeten ze de onderwijzers betalen.
Ja.
Ja, steekpenningen. Om erin te kunnen. Nou, als je $1 per dag hebt.
Ze moeten de leerkrachten moeten ze betalen om er te blijven eigenlijk?
Nou ja, die leerkrachten die zijn iets rijker, maar niet echt veel. Mm. Dus die denken van ja, ik moet zelf ook leven. En ja, ik wil mijn kinderen ook te eten geven. En die vragen dan dat soort, ja, dingen. Dus het is, ja, het is geen, beslist geen wijk waar je nou moet gaan zeggen, daar wil ik echt graag gaan wonen.
Nee.
Maar eigenlijk zouden we er wel heen moeten gaan om daar te werken en, ja, de boel te veranderen.
Hoe komen jullie nou op zo'n wijk, zo'n sloppenwijk, en om daar dat als project te nemen?
Nou, dat is ja, erg triviaal. We hebben de afspraak in Delft dat we het ene jaar van Kerk in Actie een project, ja, kiezen en het andere jaar van GZB.
Maar zitten daar mensen of zo die jullie erop attent maken van nou, hier hebben wij hulp voor nodig?
Nou, we hebben beide organisaties hebben projectenlijsten.
Ja.
En we gaan daar kijken welke projecten. En nou ja, dan maken we daaruit een keuze. En die leggen we voor in een klein comité en die leggen we voor aan de hele ZWO-commissie. En dan wordt het meest sympathieke en wat het meest bij de mensen gaat leven, dat wordt gekozen. Okay. Dus dat is, ja, het ene jaar zitten we in Kenia. Het andere jaar hebben we een keer in Bolivia op de hoogvlakte gezeten.
Okay. Dus we gaan de hele wereld gaan we over.
Dus, ja, we hebben in Cambodja gezeten met
zoeken,
een project.
En we zoeken dat uit met alle wijken en kerken die, ja, bij elkaar zitten. En zoeken we dat. Het is een hele uitdaging voor mij om mijn kinderen goed op te voeden. We wonen klein en we hebben bijna niets. Nu mijn kinderen naar de activiteiten van de kerk gaan leren, zo ze christelijk moeten leven en met respect voor hun ouders. Het karakter van mijn kinderen is volledig veranderd. Ze stelen niet langer geld uit mijn tas, maar ze vragen om geld als ze het nodig hebben. Ik zag het niet meer zitten in het leven, maar mijn kinderen hebben me aangemoedigd om naar de kerk te gaan en de dominee kwam thuis om met mij te praten. Het is zomaar een verhaal is dit van een van die moeders, zeg maar,
ja, ja,
in die sloppenwijken in Kawangaware,
ja,
in Nairobi, waar wij zo voor bezig zijn in zo'n bezinningsactie.
Dat lijkt een klein beetje op de problemen die in Nederland ook spelen. Maar alleen, ik denk dat het toch heftiger is als dan s'avonds geschoten wordt om de hoek. Of als daar een rellen uitbreken en de boel in de brand gestoken wordt.
Ja.
Die hutjes die bovenop elkaar staan. En,
er is ook veel geweld is er in die wijk.
Ja.
Ja. En wat doen wij nou precies? Waar sparen wij? Waar brengen wij dat offer? Waar brengen wij dat nu precies voor? Voor klaslokalen en
Ja, dus deze, de Reformed Church of East Africa,
ja.
Dus de hervormde kerk in Kenia, die heeft daar een schooltje gebouwd. En ja, die wijken lopen nog steeds meer en meer vol met ja. kinderen. Er worden de kinderen geboren. En ja, het zijn plaatsen waar heel veel kinderen komen en waar de middelen beperkt zijn.
Ja.
En men wilde toch kinderen, meer en meer kinderen, een kans geven.
Ja.
En daar is die kerk mee bezig.
En daarvoor,
ja, ze krijgen voldoende aanbod, als het ware, van kinderen. En ze willen dat ruimte geven.
Ja.
En daar worden klaslokalen voor gebouwd. En middelen.
Je moet het ook niet vergeten dat
bijvoorbeeld, wat zijn er voor middelen? Als er schriften zijn en er zijn potloden, zijn ze natuurlijk al heel blij. Daar heb je geen digitaal schoolbord. Of kinderen die met iPhones rondlopen.
Nee. Ik lees hier zelfs erbij dat ook als ze naar de kerk gaan erbij, dan krijgen ze ook voedsel in de kerk. Dus het is tegelijkertijd is het een uitdeelpunt erbij.
Ja, voor de kinderen die daar natuurlijk zijn, die zijn er waarschijnlijk de hele dag.
Ja.
En als ze voedsel krijgen, krijgen ze waarschijnlijk beter en meer dan ze thuis kunnen krijgen van die $1.
Dit is het buitenlands doel, maar je vertelde, je hebt één buitenlands doel en dan zijn er ook nog twee binnenlandse doelen. En waar zijn de binnenlandse doelen voor dit jaar voor?
Het binnenlands doel is dit jaar voor de vakantiebank Delft en voor de stichting Hereniging Vluchtelingen Delft.
Ja, gezinshereniging Vluchtelingen Delft.
Ja.
Eerst maar de eerste, de vakantiebank Delft. Voor wie is dat? Is dat voor iedereen die vakantie wil hebben?
Nee, de naam lijkt ook een beetje op de voedselbank.
Ja.
En daar komt die ook van oorsprong vandaan.
Ja.
Dus de klanten die van de voedselbank, die heel weinig te besteden hebben, dat zijn de mensen die in aanmerking komen voor een korte vakantie, een dagje uit, de kinderen 1 of 2 dagen eruit, of een weekend ergens naartoe. En dan gaat het natuurlijk vooral om mensen die door die situatie erg in een uitzichtloze positie zijn gekomen en misschien getraumatiseerd.
Ja. En waarom is dat zo belangrijk?
Nou ja, wat zie je als kinderen ouders hebben die niet naar haar omkijken, omdat ze in hun eigen ellende blijven zitten, die ouders. Dan hebben die kinderen toch geen jeugd. En waar denk je als volwassene aan?
Ja.
De hoogtepunten in je leven, als je terugdenkt in herinneringen, dat zijn je vakanties die je als kind hebt meegemaakt. Het zij met je ouders dat je ergens was. Het zij dat je met een jeugdclub wegging. Nou, laten we die kinderen die zeg maar hier rondlopen op straat en niet weten waar ze naartoe moeten en niks te doen hebben, laten we die ook een dagje uitgeven naar Duinrel of naar andere gelegenheden. Of geef ze een paar dagen in een kamppositie waar ze vrij zich kunnen uitleven en spelen met anderen.
En het andere project, dat is de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft.
En mijn zin is eigenlijk bijna hetzelfde.
Ja.
Er lopen hier, ik meen, rond de 400...
Ja, tussen de 400 en 500 statushouders zijn.
Statushouders lopen er rond, waarvan er een aantal een gezin hebben wat nog in Syrië of in Noord-Irak zit. Of misschien in een van de kampen in Griekenland, op die eilanden waar ze ellende hebben tot en met. En die mensen die lopen hier getraumatiseerd rond omdat ze hun familie niet hebben. Mm-hmm. Ze maken zich zorgen erom. En als ze dan zover zijn dat ze die vrouwen en kinderen hierin kunnen halen, of mogen halen.
Ja.
Waar haal ze het geld vandaan?
Ja.
De uitkering die ze krijgen is te weinig. En een ticket voor het vliegtuig. En dat is wat
En dat is vooral waar het om gaat, zeg maar. Ze mogen met hun gezin herenigd worden. Maar ze hebben vaak niet het geld hebben ze erbij om de tickets te kopen om hun gezinsleden, zeg maar, hier naar Nederland te
gaan. Inderdaad, dat is het grote punt.
Ja. En daar proberen wij dus ook geld voor bij elkaar te brengen.
Inderdaad.
Nou. Het zijn drie hartstikke mooie doelen, zijn het zo bij elkaar.
Ja, ja.
En dan gaan wij tot Pasen gaan wij daarmee bezig erbij. Als mensen nou iets meer willen horen ervan of meer willen weten ervan, op welke manier kunnen ze nou daar wat informatie over krijgen?
Er komen nog een aantal artikelen in het Kerkblad.
Ja, het Protestants Kerkblad Delft. Als u het niet zelf krijgt, dan moet u even naar de Biep gaan. Daar ligt die ook altijd om te lezen. Ja,
en daarnaast delen we in de kerken tijdens de diensten, verschillende diensten, folders uit, waarin wat meer informatie staat over de projecten. En dan, je kunt allicht bij je scribe aanschrijven. Yeah. En die stuurt je wel door naar iemand die nog meer kan vertellen.
Ja, en er is ook nog een andere mogelijkheid. Die zit in de Hofkerk. Er is die hebben een sobere maaltijd, van die soberheidsmaaltijden. En die is gepland op 16 maart. En daar kunt u dan zo aanschuiven als u dat wil erbij. Om mee te eten. Nou, we hebben dan ook een sober maaltijdje, doen we erbij. Maar we krijgen dan wel van elk van die projecten wordt er ook iets toegelicht. Zoals jij nu ook gedaan hebt.
Inderdaad.
Krijgen we er dan eventjes iemand erbij.
En datzelfde gebeurt ook in de Vierhovenkerk. Een soberheidsmaaltijd.
Oké, en wanneer is die?
Die is deze week al. Ik meen donderdag.
Die is donderdag.
Maar
mocht u die gemist hebben, dan kunt u naar de Hofkerk. En anders kijkt u die nog eventjes na. En doet u dat eventjes op het kerkblad.
Of bel de predikanten.
Precies. Mogelijkheden genoeg om dat allemaal eventjes te vinden bij elkaar. Wim, ik wil je hartelijk danken voor jouw komst naar de studio. En even deze uitleg over die projecten van de bezinningsactie. En veel zegen daarop, deze projecten.
Graag gedaan, dankjewel.
Ja. We gaan verder praten met Pieter-Jan Rodenburg. Je bent aangeschoven hier. Fijn dat je er bent.
Ja, bedankt.
Ja, en jij bent van Taste.
Dat klopt, ja.
En heb ik wel eens een keer een uitleg gehoord, maar jij mag het me nog een keertje uitleggen. Waar komt nou precies die naam Taste komt die vandaan? Vond dat wel een leuke...
We hebben net over soberheid gehad en nu gaat het over proeven hebben.
Ja.
En we hebben de naam gehaald uit Psalm 34, waar staat proef en ziet dat God goed is. En dat vinden wij zo'n mooie tekst dat we dachten, laten we onszelf Taste noemen. Want dat is wat we willen. We willen zelf proeven dat God goed is. We willen dat andere mensen dat proeven. Okay. Niet zozeer door wat we zeggen of door wat we uitleggen, maar vooral door wie we zijn en wat we doen.
En nou hebben we het net gehad helemaal over zo'n bezinningsactie en over een sobere tijd en over 40 dagen. Merken jullie dat ook in Taste? Doen jullie daaraan mee?
Ja, om eerlijk te zijn hebben wij net in januari vaste maand achter de rug. Dus die was heel sober bij ons.
Waarom hadden jullie het in januari?
Ja, het is een soort traditie geworden. Iedere januari bezinnen we ons op het jaar dat komen gaat. En dat doen we door te vasten. Ook echt niet te eten een gedeelte van de maand. En door sober te leven en samen te bidden. Eerlijk gezegd is de 40 dagen tijd nu eindelijk weer een tijd dat we weer eens een beetje normaal kunnen eten en drinken.
Jullie moeten weer bij krachten komen.
Ja, precies. Ja, ja. Okay. Ja.
Maar staan jullie daar stil bij, zeg maar? Want het heet een vaste tijd. Het is de tijd van het leven naar Pasen toe. En stilstaan bij de tegenwerking en het lijden die Jezus heeft gekregen in zijn werkzaamheden. Ook in voor wie hij opkwam. Hoe staan jullie daarbij stil in die tijd?
Ik kan niet zeggen dat de 40 dagen tijd heel bijzonder extra stilstaan is. Het is wel helemaal onderdeel van wie we zijn. Stilstaan bij mensen die het minder hebben. Nadenken over hoe we God aan hen kunnen laten proeven. Hoe we een hand en voet kunnen zijn voor de mensen bij ons in de buurt. En we hebben onze bijeenkomsten, de Taste-feesten, iedere twee weken op zondag. Ja, die lopen wel. Die gaan wel echt richting Paanse toen. Dus daarbij staan we stil bij wie was Jezus, wat deed hij nou eigenlijk?
De teestfeesten.
Ja, zo noemen we die, ja. Ja,
leg eens uit, wat is een teestfeest?
Een teestfeest is een zondagse bijeenkomst waarin we elkaar ontmoeten. Dat is heel belangrijk. We drinken koffie samen en we staan altijd stil bij een gedeelte uit de Bijbel. En,
dus je gaat het geen kerkdienst, maar het is een feest. Het is heel anders, zeg maar.
Ja, het heeft ook niet de vaste ingrediënten van een kerkdienst. We zingen heel weinig bijvoorbeeld. Omdat de bezoekers bij ons, die bij ons komen en nieuwsgierig zijn geworden naar God. Ja, die zijn helemaal niet gewend om te zingen. Dat is natuurlijk iets heel kerks om liederen te zingen. Nou, ontmoeting is heel belangrijk. We zijn maar een klein groepje. We zijn misschien op een goede dag met 25, 30 man. We praten met elkaar, we delen ons leven met elkaar, we lezen een stuk uit de Bijbel en dan staan we er op verschillende manieren bij stil. Dus soms praten we erover, er is altijd een korte uitleg bij. Soms hebben we een soort creatieve verwerking, dan hebben we of een stilte moment of we schrijven iets op of we tekenen iets. Nou, en zo verwerken we een stuk uit de Bijbel naar ons dagelijks leven. En eigenlijk is het een feest, omdat het iedere keer weer een feest blijkt hoe relevant en hoe boeiend en hoe mooi het geloof is voor het leven hier en nu. Dus daarom noemen we het feest. Het is heel feestelijk.
Kan je uitleggen waar jullie precies zitten en zo?
Ja, wij zitten aan de Roland Holstlaan. Ja? Tussen de Marcuskerk en de Albert Heijn.
Ja?
Dus je kan shoppen op twee manieren bij onze buren. we zijn een woongemeenschap. We wonen met z'n 19e. In een gebouw.
Met z'n 19.
Met z'n 19, 6 kinderen, 13 volwassenen.
Ja.
En we hebben een hele grote tuin. En van daaruit proberen we iets te betekenen voor de mensen om ons heen. De wijk Voorhof.
En hoe is het zo ontstaan? Want jullie bestaan nu 5 jaar of iets meer?
Ja, iets meer dan 5 jaar. Dus ruim 5 jaar geleden woonden Ewout en Ellie in de flat zo'n beetje naast Teest. Mm-hmm. En ze merkten hoe weinig... hoeveel eenzaamheid er eigenlijk is in de flat en hoe weinig sociale cohesie, om dat ingewikkelde woord maar te gebruiken, daar is in de flats in de Voorhof. Je woont bij elkaar.
Je woont dicht op elkaar, maar je kent elkaar niet.
Precies. Alleen als de lift op een gegeven moment blijft hangen, dan heb je contact met elkaar. Ja. Maar normaal gesproken spreek je elkaar amper aan. En dachten Ewout en Ellie, hoe kunnen wij daar nou verschil in maken? Ja. Nou, deden ze allereerst door...
En Ewout, dat is Ewout van Oosten.
Ewout van Oosten, gewoon leuke, hele lieve mensen. Een van de ideeën die daarbij opkwam was om met een groep mensen bij elkaar te gaan wonen. En gewoon je voor te nemen, wij wonen in deze wijk en we willen iets betekenen voor deze wijk.
Ja.
Je geloof handen en voeten geven. En er stond een gebouw leeg daar beneden. Dat was een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, na heel veel mitsen, maren en hak en getak konden we daar gaan wonen 5 jaar geleden.
Maar hoe komen de andere mensen daarbij? Is dat... Want jullie wonen nu met z'n 19. Maar als ik zo het hoorde, dan was het Ewout en Ellie. En
ja, die hebben dus allemaal mensen gevraagd. Ja. Ook we kenden elkaar een beetje, of bijna niet. Tenminste, ik kende Ewout en Ellie dan. Maar er was een groepje studenten die wel geïnteresseerd was, die ervan hoorde. Er waren mensen die gewoon... Hij vroeg gewoon mensen van, vinden jullie dit interessant? En mensen die zeiden van, dit lijkt ons wel wat. Die zijn er komen wonen.
En dan noemen jullie zelf Teest, want jullie willen die goedheid van God, die willen jullie zelf proeven en mensen laten proeven. Maar dan ga je daar beginnen, dan moet je denken van hoe ga ik dat aanpakken?
Ja, dat klopt. En dat hebben we per ongeluk goed gedaan, denk ik. We hebben namelijk 1,5 jaar eigenlijk niks naar buiten gedaan. We hebben alleen maar zijn alleen maar bezig geweest met wie zijn we nu? Elkaars levensfalen aangehoord. Ja. En bedacht, wat willen wij nu doen in deze buurt? De eerste 1,5 jaar stonden helemaal in het teken van groeien als Teest. Ja. Een van onze motto's, een van onze lessen die we in die 5 jaar geleerd hebben is... je kunt niet uitdelen van wat je niet hebt. Nou, waar wij aan bouwden was een gemeenschap. Een gemeenschap van mensen die elkaar goed kent, die van elkaar houdt, die het leven met elkaar deelt. En daarbij kunnen we nu mensen uitnodigen en mensen proeven dat. Een van de meest gehoorde reacties van bezoekers is... het is alsof ik... in een familie kom. Nou, en dus de eerste 1,5 jaar was eigenlijk alleen maar kijken, wat hebben we nu eigenlijk, wie zijn we?
En als je nou vertelt, je vertelt het een paar keer, zeg je al, het levensverhaal met elkaar delen.
Ja.
Nee, dat doen andere mensen, doen dat misschien ook al op een manier. Wat is nou het precieze, zeg maar, van wat je, wat je nou deelt dan? Wat zijn nou echt... Zeg van, nou, dat is nou het belangrijke aan het levensverhaal van de delen.
Dat is een leuke vraag. Wij zeggen vaak deel je verhaal met God, zeiden we tegen elkaar. Dus hoe heb je God leren kennen? En wat heb je nu aan hem? Mm-hmm. Maar wat er nu heel belangrijk is, als we mensen uitnodigen, als mensen ons leren kennen, is dat je dus aan elkaar vertelt wat je gevormd heeft, maar dat daarbij niks raar is of niks. Je bent gewoon welkom, wat je verhaal ook is, wie je ook bent. En we gaan met je aan de slag. Dus ik kan niet zeggen wat je nou precies met elkaar deelt.
We gaan met je aan de slag.
Met elkaar aan de slag. dat is niet helemaal goed uitgedrukt.
Moet je veranderd worden of dat niet?
Nee,
dat zeker. Is juist niet.
Mensen zijn onvoorwaardelijk welkom. Laten we zeggen, we gaan met je op weg. Ja. Dat is beter gezegd. Ja. Ja. Want je leeft wel met elkaar mee. Ja. En mensen veranderen doordat ze bij Taste komen. Niet omdat wij nou heel hard pushen of daar heel hard mee bezig zijn.
Vertel eens, hoe ben jij veranderd of hoe heb je iemand anders zien veranderen dan? Wat?
Ja, mijn eigen verhaal, ik ben veranderd doordat ik heel sterk heb geproefd in de afgelopen jaren dat het geloof in God niet zozeer gaat om allemaal dingen doen, maar om vooral zijn voor elkaar. Dus het gaat er niet om dat je allemaal activiteiten opstelt, maar dat je er gewoon bent voor de mensen om je heen. Ik heb heel sterk ontdekt dat het mensen verandert als ze ergens onvoorwaardelijk welkom zijn en als ze God leren kennen. Tot mijn eigen verrassing, dat geloofde ik altijd wel, maar ik heb het nu zien gebeuren. En ik heb geleerd hoe leuk het is om met elkaar samen te leven.
Dan zeg jij van je hoeft niks, je mag en je wil geen niet de acties erbij. Maar zijn soms niet ook een soort met uitdaging om mensen een beetje uit te dagen om iets te doen? Want als je alleen maar de dingen deelt met jezelf, dan zeg je ook van, nou, we blijven zitten. Jullie hebben anderhalf jaar hebben jullie zitten denken. Maar toen zijn jullie ook op pad ergens op pad gegaan. Tenminste, of ja, op pad, of iets gaan doen, zeg maar, erbij.
Ja, en alle onze activiteiten staan eigenlijk in het teken van dat mensen gewoon kunnen komen. Dus we hebben een vrijdags buurtcafé. Mm-hmm. Dat is de plek, een soort huiskamer voor de buurt. Wat ook wordt gerund, grotendeels door de mensen uit de buurt. En dat is ook een plek waar mensen vooral kunnen komen en kunnen zijn. En we hebben onze twee wekelijkse bijbelgroepjes. Small groups noemen we dat. Ja. Dan lezen we de Bijbel met mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En we hebben dus de Taste-feesten. Dat zijn onze belangrijkste activiteiten. En verder, wat ik bijvoorbeeld doe is, ik spreek heel regelmatig af met mensen in de buurt. Maar ik kan je wel uitleggen waarom juist dat nou mensen verandert. Ik kan je een paar voorbeelden geven. Het leukste voorbeeld vind ik zelf van een van de daklozen die wij leerden kennen. Die we uitnodigden voor de eerste buurtbarbecue die we deden. Mm. Dat deden we toen nog. er zaten altijd vier daklozen op het bankje naast ons huis. En we dachten, laten we hen ook uitnodigen. Nou, leuk natuurlijk. We hebben contact met allemaal gehouden. Het is niet met allemaal goed afgelopen. Twee zijn er ondertussen overleden. Maar deze gast is vaak langsgekomen, omdat hij bij Taste ervoer dat het een veilige plek was. Hij hoefde niet te drinken om zich veilig te voelen, want zoals heel veel daklozen had hij een fors alcoholversleefd probleem.
Ja, ja.
En hij kon het in de tuin lekker klussen, zonder dat iemand hem achter zijn broek aan zat, wat hem ook heel relaxed voor hem was. En het was gewoon veilig. Hij hoefde zich niet groot te houden, hij hoefde niet te vechten. Er werd hem ook geen lastige vragen gesteld. Er werd alleen duidelijke grens gezet, je drinkt hier geen alcohol. En punt. En in de afgelopen 4 jaar, ik denk dat we hem nu 4 jaar kennen, is Taste voor hem een soort veilige haven geworden, waarvan uit hij zijn leven heeft opgepakt. Hij is met zijn alcoholverslaving aan de slag gegaan, hij is met zijn probleem met justitie aan de slag gegaan, waarbij wij hem dus wel af en toe hebben geholpen. Ja. Hij is met zijn schulden aan de slag gegaan. En op dit moment is hij schuldenvrij, is die van de justitie af en heeft hij een huisje.
Ja.
Dat is niet omdat wij nou heel veel voor hem, omdat er nou een hulpverleningsprogramma voor hem gestart zijn. Nee, we waren er gewoon.
Precies. Het idee een veilige
plek.
Plek geven waar je weet dat hij er mag zijn zoals hij is.
Precies. En dat leuke is, hij verandert doordat hij mag zijn zoals hij is. Ja. Nou, zo kan ik nog wel een paar voorbeelden noemen van mensen die aankomen baaien. Sommigen met grote problemen, anderen met heel weinig problemen, maar wel die geproefd hebben geproefd, haha, atheïst. Ja. Wat onvoorwaardelijke liefde is eigenlijk. Ja.
We praten verder met Pieter Jan Rodenburg over Taste. En, maar er zijn tegenwoordig ook nog andere plekken waar geloof ik Taste komt. Ik hoorde, er was een inspiratieavond, eind januari was er. Daar was jij ook bij.
Komt,
en
ja.
Daar kwamen al ideeën dat er Taste 2 en Taste 3 of iets dergelijks, hoorde ik erbij.
Ja. Er is een in ieder geval een Taste 2 onderweg. Er is een de vergadering van gelovigen in Delft die wil graag investeren in net zo'n plek als Taste. Want die zijn heel enthousiast over wat we doen. En er zijn mensen die dat graag willen voortrekken. Dus we hebben mensen, we hebben geld, nou nog een gebouw. Yeah. Dus als hier iemand luistert die toevallig een gebouw over heeft, waar een groep mensen in kan wonen in een, en in een wijk actief kan zijn, nou, neem contact op.
Nou was ik ook bij die avond was ik erbij. En op die avond toen merkte ik erbij dat er heel veel ging over het woord gemeenschap. En dat we vooral er moeten zijn, zeg maar. En nou zit het binnen het christelijk geloof. Zijn er altijd wat drie pijlers zijn. De relatie met God, de relatie met de gemeenschap en de relatie met de wereld om je heen. Eigenlijk erbij. En nu lijkt zeg maar, de relatie met elkaar lijkt heel belangrijk te zijn. Maar ik dacht van deze dingen, van wat er aan zo'n gemeenschap zit erbij, dat is niet voor iedereen weggelegd, lijkt mij. Want dat er een Taste 2 komt en een Taste 3, ik kan het in mijn kerk kan ik het moeilijk verkopen aan alle mensen die 70 en 80 plus zijn, om te zeggen.
Ja. Veel van onze bezoekers zijn overigens wel ouderen.
Ja.
Of ja, wel een aanzienlijk deel. Dus ik denk wel dat er veel behoefte is aan gewoon er zijn voor elkaar. Je merkt dat een kerk vaak een plek is waar je op zondag bij elkaar komt. Die best wel een eindje van je huis is.
Mm-hmm.
Maar waar je dan door de weeks, ja, je hebt misschien een avondje hier, een avondje daar. Maar echt met elkaar meeleven. Het gebeurt, maar het is best lastig, omdat je zo ver van elkaar af woont. Nou, dat is het voordeel van bij elkaar in de buurt wonen, of zelfs bij elkaar in huis wonen. Je ziet elkaar vaker, je komt elkaar tegen bij het boodschappen doen. Dus laten we zeggen, de mensen die bij Taste komen, die zie ik niet alleen bij Taste. Ik drink met ze een kopje koffie bij hen thuis, of ik kom ze tegen bij het boodschappen doen. Ja. Of als ik mijn kinderen naar school breng. En dat vind ik al een interessante uitdaging, ook voor de 70's en de 80's, maar voor hele gemeente eigenlijk. Hoe kan je nou versterken dat je niet alleen maar op zondag met elkaar meeleeft en misschien op de woensdagavond, maar dat je dat je elkaar echt ziet, hoe dat je bij elkaar in de buurt ook een gemeenschap vormt. Ja, vind ik wel een leuke uitdaging.
Nee, ik denk wel dat mensen in de kerk en dat ze in hun straten en waar ze wonen, zeg maar, ook heel actief zijn, zeg maar. Er zijn mensen die om de hoek iemand hebben wonen. Nou, daar hoor ik dan van, maar moest eventjes helpen met verhuizen en zo. Nou, dat vind ik gewoon goede dingen. Ik denk van, dat zit niet alleen op wat er in de zondag gebeurt, maar ze zijn gewoon in de buurt, zijn ze bezig.
Dat vond ik ook leuk aan die inspiratieavond. Er waren heel veel initiatieven die even langskwamen. Vind ik, dit is cool. Er gebeuren dingen in Delft.
Ja,
dat is leuk.
Er gebeurde heel veel in Delft. Ja. Want op die avond waren heel veel dingen. Er was niet alleen Taste was er. Van allerlei kanten werd het zeg maar wat belicht.
Ja.
Maar allemaal waren bezig met van, hoe kunnen we het in de buurt?
Ja, het ging heel erg over lokaal christen zijn.
Ja.
Ja.
Maar kan me nog steeds niet voorstellen, zeg maar, hoe je zeg maar dat iedereen het in als een woongemeenschap zeg maar doet. Want dat is niet voor iedereen, denk ik, weggelegd.
Nee, zeker niet. Nee, dat is ook niet wat wij willen zeggen. Nee. Dat een woongemeenschap het ultieme is.
Nee.
Dat is zeker niet.
Maar jouw tips en lessen voor een voor wijkgemeentes of voor christenen in die buurt. Wat zijn die nou als er dat niet mogelijk is?
Ik had na die inspiratieavond 5 lessen meegenomen. Nou, de eerste was dus, wat je niet hebt, kun je niet uitdelen. Dus kijk eens naar, heel simpel, wat heb ik? Wat kan ik uitdelen? Je kan inderdaad iemand helpen verhuizen. En je kan voor iemand bidden. Dat kan eigenlijk iedereen wel. Je kan soep koken voor iemand. Nou, zo simpel. Wat heb ik en wat kan ik uitdelen?
En dat bleek op die avond al heel belangrijk te zijn. Dat bidden, zeg maar, dat je voor iemand anders kan bidden, dat zoveel waard kan zijn.
Ja,
zeg maar,
ja.
Je,
ja. Ik hoorde pas een onderzoek uit Amerika.
Ja.
Naar kerkplanten die wel of geen succes hadden. Van, was een seculier onderzoek. En die zeiden, ja, we hebben eigenlijk niks gevonden. Er is niet één key element, maar wat ons wel opviel. Alle kerkplanten die succes hadden, daar was, stond gebed stond hoog in de prioriteitenlijstje.
Ja.
Dat vond ik heel interessant. Ja.
Dat was je eerste les, was dat? De tweede les was er zijn.
Ja, niet doen. Nou, daar hadden we het net ook over.
Ja.
Dat is natuurlijk ook, inderdaad een beetje gechargeerd.
Ja.
Maar als we bezig gaan nadenken over Christen zijn in de wijk, dan ga je heel snel denken in acties. Wat kan ik doen? Wat kan ik opzetten? Wat kan ik beginnen? Nou, begin is gewoon met er te zijn. Wat ik bijvoorbeeld consequent doe, is mensen groeten die ik tegenkom. Dat is vrij ongewoon in, bij ons in de wijk. Maar het levert soms in één keer een leuk gesprekje op. Boodschappen doen, lokaal boodschappen doen, zo dichtbij mogelijk.
Yeah.
Zo simpel kan het zijn. Als je een bankje voor je huis hebt, de perfecte manier om contact te leggen met de buren.
Yeah.
Of een hondje. Dat is, heb ik niet, maar ik heb gehoord dat hondjes hele goede missionaire
methoden
zijn.
Schaf
een hond aan.
Schaf als christen een hond en een bankje aan.
Precies, ja. Ja. Een handige tip. Ze zijn en niet doen.
Ja.
De derde is, doe het met je buurt en niet voor de buurt.
En dat hebben jullie ook wel duidelijk heel gedaan. Want mensen die bij Thees binnenlopen en die komen eerst wat vertellen, maar die doen ook mee.
Ja, dat klopt. Ja. Dus veel van onze vrijwilligers zijn uit de buurt. Er wordt op vrijdagavond altijd gekookt voor de buurt. Nou, dat is bijna altijd een van onze bezoekers. Nee. En dus ons idee is om ze mensen zo snel mogelijk echt onderdeel te laten zijn van wat we doen of wie we
het
zijn.
Is eigenlijk ook het idee geven van die buurt. Ik woon niet in die buurt, maar het is mijn buurt.
Ja, precies.
Dat is het gevoel wat je eigenlijk wil meegeven.
Ja.
Het is, en het is onze stad, zeg maar, waar wij het samen voor verantwoordelijk zijn.
Absoluut, ja. Maar dat is wel eentje waar je telkens weer aan moet terugdenken. Want je denkt heel vaak, ook doe dit voor mensen. Of laten we iets voor ze gaan doen. Ja,
maar het liefst betrek ze erbij en doe het met ze.
Ja, ja. Precies. En de vierde was, deel je leven. Heel simpel.
Ja.
Eet drinken, eet samen, drink samen. Rouw samen, lach samen, vier samen. Daar zijn we goed in als Teest. Ja. En tot slot, laat je verrassen.
Ja. Nou, en waar ben jij dan in die tijd door verrast? Want je laat je verrassen door God. Wat is?
Ik heb verschillende mensen in de buurt echt zien veranderen doordat ze God leerden kennen bij Teest. En doordat ze daardoor open werden en minder haatdragend. Ik heb mensen echt die heel diep van binnen verbitterd waren zien ontspannen. Ja, dat heeft me echt. Ik wist niet dat kon gebeuren.
Nee.
Ik wist het wel, maar ik had het nog nooit echt gezien. Ja, daar word ik heel gelukkig van.
Het is heel mooi om te zien. Hè? Want je ziet er de gezichten van de mensen en je ziet ze dan.
Ja.
Die gezichten zie je ook veranderen eigenlijk in die tijd.
Ja, verzachten.
Nou, dat is ook iets moois wat we eigenlijk zien als we het over zo'n bezinningsactie hebben. En hoe je daar voor mensen bezig bent. Dan ben je ook in actie erbij, maar eigenlijk is het ook laten zien.
Ja.
Dat die mensen er mogen zijn.
Ja, ja.
Dus nou ja, zo komen we een beetje aan het eind van het geheel.
Ja, nou, mooi.
Wat heb jij voor de laatste tips voor de mensen? Als jij een wens zou mogen doen voor jouw buurt nog nu.
Een wens voor mijn buurt. Ik wens dat de mensen in mijn buurt gaan proeven hoe goed God is.
Oké. En jij mag er zelf nog in veranderen, want je bent nu van een bewoner, zeg maar, van Teest, word je ook een soort met de werker in Teest, hè?
Dat klopt, ja. Ik ben sinds januari is het mijn belangrijkste werk, Teest.
Ja.
Dus ik ben de teamleider geworden, ja.
Nou, hartstikke gefeliciteerd ermee.
Dank je wel.
En heel veel zegen op jullie werk van Teest, dat jullie mogen proeven hoe goed God is en de mensen om jullie heen. Hiermee sluiten wij deze uitzending. Die kunt u nog naluisteren morgen nog tussen 8 en 9. En wij wensen u vrede en alle goeds.